Paulo, mag dan nu de heer, onze vicevoorzitter, de heer Houdi, vragen om om de positie van voorzitter over te nemen?
Goed, om er de vaart in te houden, zou ik zeggen, portefeuillehouder, u kunt antwoord geven, 20 minuten, let op de details. Succes.
Oei, ik had me voorgenomen om nu bij de kadernotaris heel uitvoerig te gaan beantwoorden. Waarbij ik een soort sluitstuk ben van de rest van het college, om toch hier en daar enige nog verfijning aan te brengen in de beantwoording. En ik begin bij de fractie van AB, daar waar het gaat om de evenementenkalender. De wethouder heeft het een en ander al toegelicht. Even bekeken vanuit de vergunningverlening, ook verder toezicht en handhaving aspecten. En de spreiding is dat we op dit moment, op het moment dat wij de evenementenkalender publiceren, wil niet zeggen dat wij als gemeente zicht hebben op alle andere daaropvolgende evenementen die niet op de kalender in de kalender zijn opgenomen. En wat we zien is af en toe inderdaad een samenloop op bepaalde periodes, waarbij het eigenlijk misschien niet wenselijk is dat er een bepaalde hoeveelheid evenementen in een te korte periode en ook nog misschien wel in een bepaald deel van onze gemeente plaatsvindt. En daardoor krijg je natuurlijk ook die beleving dat het wel een beetje genoeg is. Wat we vanuit de ambtelijke organisatie willen meegeven, is dat het een keuze is dat we zeggen, we kunnen wel beleid maken waarbij we als het ware kaders gaan stellen, waarbij je wel een afweging gaat maken of op het moment dat je een periode hebt, nou, nu hebben we een aantal evenementen waarbij we prima de boel tot uitvoering kunnen brengen en waarbij de overlast beperkt is, dat je dan zegt dat je wel eventueel een weigeringsgrond gaat opnemen om in een bepaalde periode een evenement te weigeren. Die kaders zijn er nog niet, maar dat is iets voor u om over na te denken. U hebt een toezegging van de wethouder op zak dat hij met betrekking tot het evenementenbeleid ook nog een keer bij u langskomt voor een consultatierondje. Als het gaat om de communicatie rondom evenementen, het merendeel van de communicatie wordt door middel van de vergunningen, de afspraken die gemaakt worden, wordt bij de organisatoren neergelegd. En laten we zeggen, over die communicatie met omwonenden, met onze inwoners, daar is af en toe laat dat zeker nog wel te wensen over. Daarentegen zijn het onze eigen inwoners die vaak ook de gemeente daarop aanspreken, terwijl we er natuurlijk niet primair altijd voor aansprakelijk zijn. Wij streven ernaar om in ieder geval ook de organisatoren erop te wijzen dat wij verwachten dat men voldoende professionaliteit of professionaliteit inhuurt om op een adequate manier met de omgeving te kunnen communiceren. Rest mij als laatste daarbij te vermelden dat op de website van onze gemeente de evenementenkalender en alles wat daarop komt te vinden is. Met betrekking tot de wielertoertocht heeft de wethouder ook al het een en ander met u gedeeld. Rest mij om daarop te zeggen dat met betrekking tot de wielertoertochten, dat zijn niet de wedstrijden, maar de toertochten, ligt de coördinatie in handen van Limburg Cycling. En daar, wat betreft de stand van zaken op dit moment, is dat wij dit jaar ruimschoots onder het toegestaan aantal wielertoertochten blijven. En als het gaat om illegaal georganiseerde toertochten, ja, dan is het natuurlijk lastig over te communiceren op het moment dat je dat niet weet. En het kan zijn dat vanwege de aantrekkelijkheid van bepaalde gebieden in onze gemeente, dat je en de combinatie met de wielertoertocht en het recreatieve fietsen, dat ja, iedereen wil bepaalde bergen op of af. En dat zou kunnen leiden tot een extra drukte. Daar proberen we natuurlijk ook sturing op te geven. Onder andere door het aanstellen van een coördinator met betrekking tot de handhaving en op basis van de evenementen die in ieder geval in de planning staan, worden ook prioriteiten bepaald met betrekking tot de inzet van onze capaciteit op die evenementen. Dat betekent ook dat als we het hebben over uitbreiding van de handhavingscapaciteit tijdens evenementen, dat niet altijd de oplossing is, maar wel op de wijze waarop je bij de planning gaat prioriteren op de inzet en wat dan het doel is daarvan. Voorzitter, dan ga ik naar de vragen van de VSP met betrekking tot programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Als het gaat om Als het gaat om parkeerbeleid en in hoeverre dat handhaving bij evenementen al dan niet geprioriteerd moet worden, is dat wij beleidsplannen schrijven voor de lange termijn, op een basis van de visie natuurlijk. Dat geldt doorgaans voor 4 jaar. Niet alleen in het VVTH beleidsplan, maar ook in het handhavingsplan. En dat proberen we ook visiegericht op te stellen. Het opnemen van de ureninzet van onze handhavers of toezichthouders maakt daar geen gebruik van. Dat is echt aan de afdelingshoofden en ook de afdelingsplannen wordt dat in vastgelegd om zowel de operationele als de organisatorische aangelegenheden in een uitvoeringsprogramma te vervatten. Met betrekking tot de handhaving van het parkeren, en dat is natuurlijk een hot topic de laatste weken, gaan we geen handhavers aanwijzen die zich permanent moeten bezighouden met de handhaving op parkeeroverlast. Want nu stel je voor dat iedereen zich netjes aan de regeltjes houdt, ja, dan heb je 2 mensen die niks te doen hebben. Dus het handhaven op parkeeroverlast is gewoon dagelijkse uitvoering. Alle BOA's hebben tot taak om zowel bij vergunningshouderszones als op fiscale parkeerplaatsen te controleren. Dat doen we door dagelijks ook operationeel de mensen aan te sturen. Dus mocht het zo zijn dat er signalen zijn dat er bepaalde drukte is of de drukte verwacht wordt in een bepaald gebied, dan zal daar in de ochtendbriefing ook rekening mee worden gehouden. En uiteraard zal ik die signalen die u afgeeft ook doorgeven aan de operationele leiding van ons BOA-team. Vervolgens hebben we in de commissievergadering hebben we ook al eerder aangegeven dat we ook onderzoeken of er mogelijkheden bestaat om via P1 te kijken of er mogelijkheden zijn om op de reguliere parkeerplaatsen, daar waar je moet betalen, met een andere manier op een andere manier gecontroleerd kan worden en eventueel ook geverbaliseerd op de overtredingen. Ook hiervoor geldt dat uitbreiding van de BOA's niet de oplossing is. De gemeente beschikt momenteel over 9 BOA's en 1 coördinator. En op het moment dat wij zouden willen uitbreiden de BOA-capaciteit, dan hebben we daar een zogenaamde categoriale beschikking voor nodig. Dat is een beschikking die wordt afgegeven in de driehoek, Openbaar Ministerie, Politie en in deze de burgemeester, omdat je niet zomaar een bepaalde capaciteit kunt en zit daar in je gemeente, omdat je dan mogelijk een te grote overlap krijgt met de taken van politie en OM. Dus ook in die zin ligt uitbreiding niet voor de hand. Daarnaast wil ik opmerken dat in vergelijking met onze omliggende gemeentes, dat wij 3 keer het aantal BOA's in dienst hebben dan de gemiddelde gemeentes om ons heen, waarbij normaliter ongeveer 3 BOA's in dienst zijn. En dat zijn uiteraard, dat heeft ermee te maken dat wij een evenementengemeente zijn en dat wij ook een buitengewoon toeristische gemeente zijn. Dat verklaart ook waarom wij zoveel capaciteit in dienst hebben. En even ter illustratie, zonder daar verder een discussie over uit te lokken, bij een Amsterdam Gold Race en een Alweaverbal moet je voorstellen dat wij 8 BOA's, 8 FTE's inzetten. Dat is eigenlijk bijna de gehele capaciteit alleen al om alles rondom zo'n evenement, rondom dit soort toch wel ingrijpende activiteiten, om dat ook in goede banen te leiden. Rondom Kerststad hebben we bij de activiteit op woensdag en de zaterdag, dan hebben we het over de extra activiteiten, daar zetten we maar liefst 6 BOA's in. En dat is behoorlijke, dat soupeert eigenlijk een behoorlijke capaciteit van onze BOA-inzet op basis van de evenementen. Dan kun je niet zeggen, dat betekent dat alle andere activiteiten, alle andere handhavingsopdrachten, die schuiven naar achter.
Ogenblik, interruptie, de heer Jamma.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het dus goed begrijp, wordt tijdens Amsterdam Gold Race, Kerststad Valkenburg en Alweaverbal niet gecontroleerd op parkeren?
Ja, er wordt ook uiteraard ook op gecontroleerd op parkeren. Maar dat, nogmaals, dat zijn operationele keuzes die gemaakt worden. Hè? Dus als u wil dat wij uitsluitend of enkel en alleen handhaven op parkeren, dan hebben we vooral parkeercontroleurs nodig. Tegelijkertijd voeren wij het beleid in deze gemeente dat wij grootschalige evenementen, sterker nog, Amsterdam Gold Race is de enige wielerklassieker in dit land. En dat kan in onze gemeente, omdat wij ook de nodige capaciteit neerzetten, ambtelijk, om dat te mogelijk te maken. Is dat niet mogelijk, ja, dan leg je dit soort controleactiviteiten, die leg je bij de organisatie neer. En dan zal de organisator daar ook wat van vinden. Maar dat is natuurlijk wel het spel, enerzijds tussen mensen die iets willen organiseren in onze gemeente. Dat is ook het belang wat u economisch toekent aan onze gemeente, namelijk Valkenburg-Kerkstad. 6 weken lang is het gewoon natuurlijk toptijd hier. Dat vraagt gewoon heel veel van onze BOA's en onze handhavingscapaciteit. En dan kan ik niet nu in de been zeggen, er wordt wel degelijk gecontroleerd op fout parkeren, daar waar het gaat om parkeervergunningszones en om, laten we zeggen, het fiscaal parkeren. Dus daar waar mensen gewoon een kaartje moeten kopen en fout wordt geparkeerd. Of beter gezegd, niet betaald wordt. Alleen, met alle omgevingsactiviteiten, ja, is het natuurlijk wel schaars te verdelen.
De heer Jema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat u zegt, maar we willen het leefbaar houden voor de inwoners. We willen evenementen. Nou, dan moeten we daar ook voor zorgen. En als u zegt, we hebben 8 BOA's nodig met de Amsterdam Gold Race en met de Kerststad 6, dan heb je geen andere mensen meer over, moet je heel duidelijk in zijn. Dus daar moeten we dan duidelijke keuzes in maken. Ik zeg niet dat we die evenementen niet meer moeten hebben, maar we moeten ook de mensen leefbaar houden in de Valkenburg. Dus daar moeten we ook iets voor over.
Ja, zoals gezegd, en het is eigenlijk misschien heel tegenstrijdig, zou je denken, nou, de portefeuillehouder toezichthandhaving wil nog meer mensen. Nou, met meer capaciteit lost het probleem niet op, want mensen blijven gewoon komen, mensen blijven gewoon, laten we zeggen, die problemen veroorzaken. En om een voorbeeld te geven, bij Marley Graf heb ik de opdracht gegeven, dat bedoel ik, op het moment dat er 's morgens gebriefd wordt en er dreigt iets op een andere manier te lopen dan wij van de organisator verwachten, dan hebben wij besloten om de hele dag boetes uit te delen. Nou, ik heb u daarover gerapporteerd hoeveel boetes zijn uitgedeeld. Die auto's zijn wel de hele dag blijven staan. Dus hij heeft voor 20.000 euro aan boetes uitgekeerd. Dat is ook natuurlijk het visitekaartje Valkenburg. Ik denk niet dat we die mensen snel terug gaan zien in deze gemeente. En daarvan heb ik ook gerapporteerd naar aanleiding van de interne evaluatie. De organisatie heeft daar natuurlijk wel wat steken laten vallen.
De heer Jema.
Dank u wel. U haalt Marley Graf aan.
Graaf.
Als je verkeersregelers inschakelt die niet weten dat 10 meter verder een parkeerplaats ligt die vrij is en de mensen een wijk instuurt, dan krijg je dit soort problemen. Dus dat heeft met de algehele organisatie ook nog eens een keer te maken. Maar dat hebben we reeds aangegeven om dat met evaluatie op te nemen met die organisatie van het wielrennen.
Burgemeester.
Ja, voorzitter, ik snap ook de opmerking van de heer Jamais. Ik denk ook niet dat we Marley Graf moeten gaan evalueren. Ik heb u daarover gerapporteerd. En ik kan in ieder geval aangeven dat de organisator het boetekleven heeft aangetrokken. En wij zien erop toe, we hebben hiervan geleerd. En we zullen bij de toekomst ook toekomstige organisatoren erop wijzen dat je verkeersregelaars natuurlijk wel op de juiste manier moet instrueren. Dus je hebt gelijk wat dat betreft. En dat zijn allemaal, laten we zeggen, ervaringen die wij delen om het goed te kunnen organiseren. Terug naar de beantwoording, voorzitter. Het ligt niet in de capaciteit, maar wel hoe je de taken gaat verdelen. En het toezicht houden op parkeren blijft onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden van de BOA's. Ik zal u toezeggen dat ik daar gewoon wederom, ook met de betreffende afdeling, dat ik daar gewoon over zal spreken. Om te kijken hoe we dit nog efficiënter of effectiever kunnen invullen. En tegelijkertijd wacht ik ook even af waar de portefeuillehouder mobiliteit en parkeren mee komt. Daar wat gaat om de oplossing die mogelijk P1 kan bieden als het gaat om het uitdelen van parkeerboetes of de parkeercontroles. Dan eigenlijk ook de aanleiding van de vraag van de VSP met betrekking tot Kerkstad. En de veiligheid en de kosten van de beveiliging rondom de kerstparades. Ik merk in de overleggen die ik met de hulpdiensten heb, en dan heb ik het over politie, brandweer en de ambulancezorg, daar waar wij om advies inwinnen, of beter gezegd advies krijgen voor de vergunningverlening, is dat wij steeds vaker tegen negatieve advisering aanlopen. Dat heeft te maken met de inzet en de middelen die we moeten of de middelen die we nodig hebben om enerzijds dus de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om, om in de omgeving van dergelijke evenementen de boel veilig te kunnen houden. Daar lopen we tegen grenzen aan. Dus ik zou daar heel graag ook wel discussie over aan willen gaan met betrekking tot onder andere die kerstparade. Het kost gewoon ontzettend veel inzet, bijvoorbeeld ook van onze BOA's. Je hebt die extra inzet nodig om dat überhaupt veilig te maken. En bijvoorbeeld, wat betekent dat in de praktijk? Onze BOA's moeten voortdurend in de gaten houden dat ondernemers de terrassen toch niet meer te veel richting die straat zetten. We maken afspraken, er zijn afspraken over de afstand, er zijn afspraken over het al dan niet uitdraaien van de luifel. En alleen al bij de kerstparades hebben we gewoon extra capaciteit nodig om te controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt. Daarvan kun je ook dan kun je de vraag stellen of het aantal parades en of een andere route, of dat niet een oplossing zou bieden, niet alleen in de kosten en de capaciteit die het kost, maar ook met name betrekking tot de veiligheid, omdat ik toch ook graag positieve adviezen krijg van de veiligheidsdiensten in het veiligheidsadvies, wat voor mij eigenlijk voorwaardelijk zou moeten zijn voor de vergunningverlening. Dus daar zou ik ook graag dat u in ieder geval ook richting het college kenbaar maakt hoe u daar tegenaan kijkt bij het vaststellen van het evenementenbeleid en ook de kaders rondom Kerststad en met name dan om de kerstparade door het centrum. Dan één opmerking nog, daar is ook al eerder door het college over gesproken, dan gaat het om de waterveiligheid. Veiligheid heb ik sinds 21 ook kan ook op mijn aandacht rekenen, daar waar het gaat om overstromings, CQ, verdrinkingsrisico in deze gemeente. Met betrekking tot waterveiligheid voeren natuurlijk ook voortdurend gesprekken vanuit de veiligheidsregio met de Risk Factory om ook elke inwoner, elke bewoner van dit land erop te wijzen dat wij meer risico's gaan lopen ten gevolge van klimaatverandering. Een dag als vandaag en als morgen betekent dat er mogelijk een sterftepiek ontstaat. Veiligheid is niet alleen in de tastbare zaken zoals een overstroming of een brand. Nee, dat is ook de stille moordenaar, sluipmoordenaar, hitte. Als je niet toeziet dat jongeren, de allerjongsten en ouderen voldoende drinken, dan zou dat zomaar tot een sterftepiek kunnen leiden in een periode van de hittegolf. Dat is een van de gevolgen en aspecten van de klimaatverandering en met betrekking tot waterveiligheid. En u hebt hem vast wel eens in huis gezien. Dat is die kartonnen versie van de burgemeester met de app van de veiligheidsregio, waarbij we met betrekking tot waterveiligheid via de app zo snel mogelijk proberen te communiceren met degene die hem heeft gedownload op zijn telefoon, zijn of haar telefoon. Ook dat heeft te maken met waterveiligheid en communicatie. En dat is voortdurend in ontwikkeling. En dan zal ook onze wethouder water via de diverse overleggen zal aandacht schenken aan vooral ook de communicatie met de mensen die het aangaat. Voorzitter, dan kom ik wederom. Ik blijf nog even bij de VSP. De V staat ook voor veiligheid. Het Kamertoezicht bij diverse milieustations. Kijk, al met al blijft natuurlijk het huftergedrag van mensen die vinden dat ze buiten de reguliere kanalen om hun afval moeten dumpen. En dus altijd komt het ten laste van de mensen die het allemaal netjes doen. Cameratoezicht is niet per saldo een oplossing. En dat heeft ermee te maken dat cameratoezicht mag je enkel en alleen inzetten als er een dreiging, als er een dreiging is voor openbare orde veiligheid. Dat is ook wat de kaders meegeven. Als het gaat om cameratoezicht voor de opsporing, ja, dan heb je daar toch echt wel de instemming van OM en politie nodig. Dus dat wordt, dat vormt wel een belemmering. Dus het is te eenvoudig gedacht, zet er camera's neer en daarmee los je het probleem op of is de pakkans groter. Zoals al gezegd, wij mogen niet opsporen door camera's te installeren. Dat is echt aan andere diensten. Er is nog een ander effect als je bij milieustations, oftewel gewoon, laten we zeggen, die locaties in de wijken waarbij een aantal afvalvoorzieningen bij elkaar staan, dan los je het probleem niet op. En als men in de gaten krijgt dat er cameratoezicht is, ja, dan ga je het gewoon ergens anders dumpen. En daar hebben we helemaal geen toezicht. Dus het zou aan de andere kant nog een ander effect kunnen hebben. Dat mensen dan met name daarom naar het buitengebied gaan om daar het handeltje te lozen. De gemeentewet biedt daar weinig mogelijkheden om daar cameratoezicht voor in te zetten. Dan Kerkstad Valkenburg, daar heb ik net genoeg over gezegd. Ik denk dat wethouder Wet ook even aangegeven dat het goed is om met elkaar in gesprek te blijven, ook over al dan niet verplaatsen van de entree. De routing van zowel het verkeer op de Geul, op de Grendelplein, Kouwberg, Dalemerweg, om met alle partijen in gesprek te gaan, wat het zou voor toezicht, handhaving en vanuit het veiligheidsaspect en de daarmee gepaardgaande kosten, zou het voor mij uit een goed alternatief zijn als ingang Plenkert mogelijk zou worden gemaakt. Maar dat heeft te maken met de veiligheid en de kwetsbaarheid van eigenlijk het Grendelplein. En zoals u weet, ik ben er in het verleden ook openhartig over geweest, politie heeft vaker aanwijzingen gegeven om dat eigenlijk toch wel heel zwaar te beveiligen. En dat, ook dat neemt alleen maar toe. Want als het aan het advies vanuit de politiediensten, als het daaraan zou liggen, zouden we bovenaan de Kouwberg al beginnen met het leggen van varkensruggen of in ieder geval verkeersbelemmerende maatregelen, dat niemand kan inrijden vanaf de Kouwberg. En dat, dat zijn allemaal zaken die enorm veel, inspanningen vragen, maar vooral ook kosten met zich meebrengen. En ik denk dat, dat ik samen met de wethouder Wet daar ook wel het nodige van op papier zal zetten, onder de aandacht brengen om toch te zorgen dat we op een veilige manier een dergelijke grootschalige activiteit kunnen borgen. En er is altijd weer een enorme puzzel. Veiligheid van de bezoekers van Valkenburg staat natuurlijk ook hier weer voorop. Dan ben ik gebleven bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Daar hebben meerdere partijen hebben daar vragen over gesteld. Wethouder Weers heeft aangegeven, we hebben natuurlijk het arbeidsmigranten, er is beleid gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Er is in kaart gebracht hoeveel hotellocaties op dit moment ingezet worden, althans daar waar we huisvesting van arbeidsmigranten geconstateerd hebben. We hebben ook het vergunningentraject ingezet. Er is een vergunningsplicht vanaf 1 januari 2025. Vooralsnog hebben wij pas enkele vergunningen verleend, omdat bij de vergunningverlening ook wordt gekeken bijvoorbeeld naar parkeercapaciteit in de omgeving. En dat wil zeggen dat er ook een aantal vergunningen zijn geweigerd. Dat wil niet zeggen, en ik schets het maar gewoon zoals het in de praktijk is, er zijn natuurlijk genoeg partijen die die van mening zijn, we hebben een hotellocatie met bedden. Dus of je hier nu toeristen neerlegt of je legt hier arbeidsmigranten neer, het bed is bezet. Dat vraagt wat van handhaving. We zijn bezig met het opzetten van een plan om eigenlijk te kunnen gaan handhaven op de locaties waar we dit constateren. Maar zoals u al waarschijnlijk zelf hebt opgemerkt, anders hadden die vragen niet gesteld. En hadden wij als college daar ook niet al stappen in ondernomen. We hebben beleid, dus we hebben kaders waarbij we samenstellen dat er een vergunningplicht is voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar dan heb je de cirkel nog niet helemaal rond. Dan moet je ook toezicht kunnen houden en je moet kunnen handhaven. En dat zou betekenen, ja, toch, daar kom ik weer, meneer Jamais. Die stel dat we daar de handhavingscapaciteit op gaan inzetten, ja, dan moeten we echt weer andere dingen moeten we laten wachten. En als je kijkt naar de omvang, dat betekent dat wij met een slim plan moeten komen om binnen een bepaalde termijn ook al die locaties te kunnen bezoeken. Daar hebben we een flexteam voor, daar zetten we op in. We hebben ook al meerdere controles uitgevoerd. Dezelfde wetgeving, die wij altijd als eerste natuurlijk dienen te bewaken en dienen na te leven, zegt dat op het moment dat als je tegen een situatie aanloopt, laat zeggen we een hotel waar iemand 60 arbeidsmigranten heeft gehuisvest, maar niet over een vergunning beschikt. Dat wil zeggen dat per direct, of in ieder geval binnen enkele dagen, dat die overtreding ongedaan moet worden gemaakt. Dat betekent dat de mensen gewoon daar niet kunnen verblijven. Dan is het aan het uitzendbureau of aan de hoteleigenaar om dus te zorgen dat deze mensen, ja, op een andere plek worden ondergebracht. Als men dat nalaat, en dat is al eerder voorgekomen, dan zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van de mensen die we als het ware uitzetten uit de locatie waar ze verblijven. Dat is een complicerende factor waar wij serieus rekening mee moeten houden. Want wij hebben bij eerdere handhaving geconstateerd dat mensen op straat worden gezet. Letterlijk, mag niet meer, alsjeblieft, daar is de voordeur, tot ziens, prettige wedstrijd. En dan gaat men hiervoor in het Dijsselborgpark liggen en dan kom je erbij uit. Ja, we zijn uit het hotel gezet. Of ik ben mijn baan verloren en ik moet dan ook de kamer verlaten waar ik ook via hetzelfde uitzendbureau terecht ben gekomen. Dat is complexer dan dat in eerste instantie zou denken van kwestie van handhaving. De deur sluiten, mensen uit het hotel en we zijn klaar. Ik zeg u toe, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Wij komen met een handhavingsplan. Ik zal u daarover informeren, omdat dat natuurlijk een onaangekondigde actie zal zijn. En ik zal u erover informeren hoe wij denken om hierin te kunnen doorpakken. Maar dat moet wel met beleid, omdat daar andere zaken uit voortkomen die we ook niet willen. En je wil ook niet dadelijk dat honderden mensen in het openbaar groen gaan bivakkeren. Dan even kijken. Dan met betrekking tot arbeidsmigranten. Ik ga even kijken of ik daar nog wat cijfers van heb, voorzitter. In 2024, tot nu toe heb ik 12 panden gecontroleerd waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Daar hebben we ook al aanschrijvingen gedaan. We zeggen, we hebben er toe opgeroepen om dus alternatieve huisvesting te zoeken. En dat er een overtreding is geconstateerd. Waarbij we niet alleen constateren dat er arbeidsmigranten gehuisvest zijn, maar we controleren dan ook op de inschrijvingen in het BRP, oftewel in het registratiesysteem. Bekend als registerbevolking. Het aantal meldingen die we binnenkrijgen met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten of verwante parkeeroverlast is in verhouding tot alle andere meldingen die we krijgen, ik zeg niet verwaarloosbaar, maar het zijn geringe aantallen. En dat heeft er ook mee te maken dat we zelf natuurlijk wel weten wat er zoal speelt. Dan kom ik bij de fractie van de VVD. U had ook vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ik denk dat ik daar antwoord op heb gegeven. Vergunningaanvragen die worden ingediend, die worden beoordeeld. En ik kan u melden dat we daar kritisch in zijn en dat er ook een aantal vergunningen gewoon geweigerd zijn. VVD had ook nog een opmerking, was niet direct een vraag, mevrouw Roding, met betrekking tot streekomroep. Ik heb u daarover geïnformeerd. Het rommelt. En u hebt mij bij de advisering van de licentieverstrekking richting het commissariaat van de media, heb u mij een opdracht meegegeven. En dat is namelijk om de belangen van Valkenburg aan de Geul, haar inwoners, te behartigen en daarop toe te zien. Dat doe ik graag en ik bemoei me daar ook mee. En ik geef daarbij ook aan in de gesprekken die ik voer met alle betrokken partijen dat ik een duidelijke opdracht van de raad heb meegekregen. En dat wil zeggen, ik hou ook toezicht of de huidige licentiehouder zich ook houdt aan de afspraken met betrekking tot publicatie van jaarrekeningen, het instellen van de programmaraad, waarbij je dus ook meeneemt en geadviseerd krijgt of het publieke omroepdeel ook goed ingevuld wordt en uitgevoerd. Ook daar houden wij toezicht op. Dus dat krijgt hopelijk een positief vervolg. De vraag van het CDA met betrekking tot de aanpassing van de APV. Oftewel, zou het mogelijk kunnen worden gemaakt dat mensen die activiteiten organiseren in de gemeenschapshuizen, om dat ook aan te merken als evenement en daarmee langs die lijn ook in aanmerking zou kunnen komen voor een evenementensubsidie. En dan kijk ik toch ook met één oog even naar de voorzitter, omdat u net een opmerking maakte met betrekking tot activiteiten in het Fuske. He, dat op het moment als je daar een wat grootschalige carnavalsactiviteit organiseert, daarmee dus een lokaal evenement neerzet, dan zou het kunnen zijn dat vanuit het subsidiebeleid, het evenementenbeleid, dat het college besluit om daar ook wat ruimer naar te kijken. Ik zeg in ieder geval toe dat wij de APV daarop zullen aanpassen. Dus die hebt u in ieder geval dan in de pocket.
Meneer Pluijmen.
Ja, voorzitter. Dank de burgemeester voor deze toezegging. Aangezien dus evenementensubsidie voor 1 januari 2026 moet worden aangevraagd voor het volgend jaar, 1 januari, of zeg maar 31-12-25, de vraag of dat dan ook zo geregeld kan worden tot de vereniging die dat betreft, dus ook dan ook voor 2026 subsidie kunnen aanvragen. Dus dan moet de APV van tevoren zijn aangepast.
Ja. Ik kan volgens mij vanuit mijn bevoegdheid daar nog een uitzondering op maken op het moment in de wetenschap dat die aanstaande is. Maar dan moet even kijken hoe we dat dan procedureel zouden kunnen organiseren. Dus voorzichtig zeg ik ja, maar hoe dat dan procedureel moet, daar komen we vast wel uit. Volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn. En op het moment dat wij die intentie hier als raad, maar ook als college uitspreken, ja, dan zie ik niet echt direct een belemmering waarom dat niet zou kunnen. Dan toch nog even over handhaving. En dan kijk ik meneer Jamais altijd recht in het gezicht. als het gaat om handhaving, maar het geldt natuurlijk ook over opmerkingen die eerder gemaakt zijn, ook door mevrouw Voelmer, met betrekking tot leegstand, wil ik toch nog meegeven, ondanks dat er niet direct een vraag over gesteld is, maar ik voer veelvuldig gesprekken met groepen inwoners, al dan niet georganiseerd. En op het moment dat er aandacht wordt gevraagd voor zaken die te maken hebben met de leefomgeving, zaken die te maken hebben waardoor mensen zich onveilig voelen, dat ik wel degelijk ook in de ambtelijke organisatie het teruglag om te kijken wat we kunnen doen. En in dit geval gaat het ook om leegstand, waar meer dan alleen zorgen zijn dat er iets leeg staat wat eventueel bewoond zou kunnen worden, maar ook daar waar mogelijk nachtelijke uitspattingen plaatsvinden in leegstaande gebouwen of anderszins, dat wij zeer regelmatig eigenaren ertoe oproepen om maatregelen te nemen om de boel af te hekken of dicht te timmeren om in ieder geval aan de slag te gaan, omdat we ook nog steeds een leegstandsverordening hebben in deze gemeente. En ook die zullen we met betrekking tot een aantal handhavingsprioriteringen wil ik ook kijken of we niet die leegstandsverordening wat kunnen afstoffen om daar ook gebruik van te maken. Een beetje in de lijn mevrouw Voelmer en meneer Jamais, als het gaat om leefbaarheid, veiligheidsgevoelens, veiligheidsrisico's en verloedering. Dan heb ik nog staan de vraag van de CDA met betrekking tot de ambtelijke samenwerking. Daar wat gaat om een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente met betrekking tot de privacy officer. Daar hebben we natuurlijk met betrekking tot de privacy officer zijn we die samenwerking aangegaan. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat dat ook op een aantal andere functies kan. Wat het kan zijn, het gaat vaak om specialisaties. Nu stel dat wij op het gebied van waterveiligheid of waterkundig een rioleur nodig hebben of een hydroloog. Dan kan het zijn dat nabijgelegen gemeentes daar misschien wat minder behoefte aan hebben. Dus om dan te zeggen dat je die capaciteit of om die capaciteit in te vullen die samenwerking aangaat, is niet altijd vanzelfsprekend. Dus laten we zeggen, zou ook de behoefte per gemeente zou ook moeten overeenkomen. En we streven er altijd naar om dat ook bij onze buren te meten of zij eventueel een behoefte hebben om tot een aanstelling van een gezamenlijke functionaris te komen. Dan zie je dat er een ander probleem nog speelt. En dat is namelijk al daar waar het gaat om bepaalde krapte op de arbeidsmarkt. Ja, dat geldt dat, als het bij ons geldt, geldt natuurlijk ook voor Gulpen, Wettum en Meersen en Vaals en IJsselmargraten. Dus we vissen allemaal in diezelfde vijver. Daarnaast moeten we ook altijd onderzoeken of dat niet in het kader van de privacy in Dijken, of dat daar niet schuurt. En natuurlijk het allerbelangrijkste is natuurlijk door intentie om met elkaar te willen samenwerken. Het heeft wat mij betreft altijd aandacht. En daar waar we elkaar treffen, zullen we dat niet nalaten. Er is bijvoorbeeld ook al wij zijn ervan op de hoogte dat omliggende gemeentes ook graag gebruik wilden maken van de handhavingscapaciteit van Valkenburg aan de Geul. Daar ben ik vooralsnog natuurlijk niet over in gesprek, omdat ik weet wat de behoefte hier is. En dat wij nou niet een restcapaciteit hebben die we graag aan een ander toezeggen. Dan resten wij nog de vragen van AB met betrekking tot het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is een beetje een rondje aan het worden, want ik heb al meermaals aangegeven dat wij dit jaar nog komen met het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat is inmiddels ook in gang gezet, maar nog niet in zijn geheel uitgevoerd. En ik heb ook toegezegd, op het moment dat de resultaten bekend zijn, zullen we die per omgaande ook dan met u delen. AB sprak ook zorgen uit over het oplopend ziekteverzuim en de overschrijdingen van het opleidingsbudget. Ik moet u toch melden, dat is natuurlijk heel positief, dat er geen sprake is van een oplopend ziekteverzuim, maar van een aflopend ziekteverzuim. Dus ik weet niet precies waar uw analyse op gebaseerd is. Het landelijke verzuimpercentage per gemeente is 6,7%. Bij onze gemeente was het in verhouding al lager, 6,6%. En als je dat bekijkt in een kleine organisatie als de onze, in een hele krappe arbeidsmarkt, dan zou je verwachten dat het misschien omhoog schiet, maar dat is niet het geval. Sterker nog, bij ons is het gedaald naar 6,4%. En dan is dat ook nog gekleurd, omdat we in ons geval, en wethouder Dove gaf net al aan, met betrekking tot zijn portefeuille, dat we, weet ik niet even wethouden bij Groen, uitvoering Groen? De lantaarnpalen. Vanwege de langdurige ziekte van die ene medewerker die we op dat vlak hebben, ja, dat is wel een van die gevallen die zorgt dat ons ziekteverzuim natuurlijk hoger is dan dat we het liever hadden gezien. En dat, beïnvloedt wel het cijfer. Ook als we kijken naar een benchmark met de gemeente in ons heen, hebben wij het laagste ziekteverzuimcijfer. En we streven er altijd naar om natuurlijk een goede werkgever te zijn, rekening te houden met de persoon en de mentale en vitale gezondheid, om gewoon een aantrekkelijke gemeente te blijven en ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In die lijn eigenlijk, iedereen ook in de gelegenheid te stellen om zich te kunnen blijven ontwikkelen in onze gemeente. Klopt het inderdaad, uw analyse, dat het opleidingsbudget gestegen is? Maar het heeft ermee te maken dat wij ook de afgelopen jaren met een onderuitputting zaten daar waar het ging om het opleidingsbudget. En dat komt niet alleen, en dat zou eigenlijk een ontwikkeling zijn die u zou moeten omarmen als raad, omdat het betekent dat we ook werken aan de kwaliteit van onze organisatie en de manier waarop wij ook beter onze inwoners kunnen bedienen als dienstbare organisatie. En het is natuurlijk vaak ook een voorwaarde die in die krappe arbeidsmarkt die mensen natuurlijk ook stellen aan onze gemeente. Want ik wil graag bij jullie komen werken, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als ik dan ook nog ontwikkelkansen heb. Als het gaat om beleidsontwikkeling, hetgene wat u aangeeft dat het lijkt wel alsof deze organisatie meer gericht is op beleidsontwikkeling dan op uitvoering, dan, ja, dan herken ik me niet in dat beeld. Wat wij doen is dat we voortdurend bezig zijn uiteraard met concrete projecten om die ook in uitvoering te brengen, zowel binnen de organisatie als ook buiten. Maar dat er nou eenmaal ook een aantal visietrajecten en beleidstrajecten zijn ingezet door het bestuur, waar u ook onderdeel van uitmaakt. Dus dat is natuurlijk wel ook inherent aan de besluitvorming zoals die bij u en ook in het college wordt vastgesteld. En ja, voor sommige plannen heb je iets meer tijd nodig. En we blijven vol inzetten op een actieve uitvoering, een snelle uitvoering van de plannen zoals u dat graag ziet.
Even een kleine interruptie, mevrouw Marks.
Dank u, voorzitter. Ik kan het dan toch niet nalaten. Hè? Ik zit hier een beetje zo te observeren en ik zie aan de overkant toch andere mimiek bij hetgeen dat u uitspreekt. Dus ik vraag me af, is dat een collegestandpunt of iets dat u zelf onderstreept? Dank u.
Nou, dan mag u die vraag daar in tweede termijn zult u van het college krijgen. Maar dit college spreekt met één mond. En ongeacht de mimiek, ik zie die niet, want het is links achter mij. En ik zou het ook wel prettig vinden als uw aandacht op mij gericht is en niet op de heren. Jullie kunnen het niet zien, maar de beantwoording is eigenlijk het collegestandpunt. Voorzitter, dan heb ik nog eentje als laatste. En die komt ook uit de koker van de van AB. Althans, de eerste termijn. En ik heb begrepen dat die raadsbreed omarmd wordt. Het is het amendement. Met als doel het onderzoeken van een passende organisatievorm voor herdenken en vieren. Om te kijken hoe we op een zorgvuldige en de maatschappelijk betrokken manier, waardige manier, omgaan met het thema oorlog en vrede. Ik kan in ieder geval vanuit mijn portefeuille toezeggen dat ik daar alle ruimte voor zal geven om dat te faciliteren. En ook om te kijken hoe we dat kunnen inbedden bij de portefeuille herdenken en gedenken die de burgemeester toebehoort. Maar wat mij betreft, hoef je het amendement niet in te dienen, neem ik dat graag over. En zal ik ook met betreffende betrokkenen in gesprek gaan hoe we dit op de juiste manier kunnen onderzoeken. Voorzitter, dat was het wat mij betreft.
Dank u, burgemeester, voor de beantwoording. Een klein detail, u bent ruim over de tijd heen gegaan. De mimiek, die spreekt, bespreekt u maar samen in het college. Maar we gaan naar punt 5 van de agenda. Dat is de schorsing. Mogelijkheid voor de fracties om de collegeantwoorden te bespreken. Ja, dat komen we nog even. Dus we gaan even schorsen. Hoe lang denken we nodig te hebben? Half uur. Alle vier. Betreffende de beantwoording van de burgemeester, geen vragen meer? Nee? Anders laten we die fijn tot de tweede termijn. Ik zou zeggen, tot de klok van 3:30.